Goedemorgen, broers en zussen. Laten we opnieuw naar Psalm 34 gaan. We zitten ondertussen aan deel 6 in de serie, Psalm 34. En ik zal de psalm deze morgen uitzonderlijk niet voorlezen. Ik had de vorige keer beloofd, waar de vorige keer min of meer eindigt, of toch voor een groot stuk, waren we bezig met vers 20. Ik had toen beloofd om de volgende keer nog wat dieper in te gaan op vers 20, omdat het een heel belangrijk vers is. Dus ik wil enkel vers 20 lezen van Psalm 34. De gelovige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heer hem. Ja, het is een vers dat, niemand van ons en zijn living in een mooi kadertje op de dressoir zal zijn. Denk niet dat er hier iemand dat zal doen. Wie van ons wordt er immers graag herinnerd aan het feit dat de gelovige veel ellende heeft? Maar, broeders en zussen, Gods woord is toch wel zeer realistisch als het aankomt op het probleem van langdurig lijden en ten onrechte lijden. Er staat daar heel veel over in Gods woord. Moet maar denken aan het boek Job bijvoorbeeld. In die tijd de meest rechtvaardige man, de meest godvrezende man op aarde, die toch wel serieus zwaar leidt. Er wordt daar een heel boek aan besteed. Hij ziet serieus af. Hij verliest alles, heel zijn rijkdom. Hij verliest 10 kinderen, 7 zonen en 3 dochters. En hij verliest daarboven nog een keer zijn goede gezondheid. Hij zit weken, zo niet maandenlang in zak en as. Een heel boek wordt eraan besteed. Lijden en ten onrechte lijden. En ik heb dan nogmaals gesproken over het Oude Testament. Ook het Nieuwe Testament schenkt daar zeer veel aandacht aan. Heel belangrijk thema. Dus als de Heer daar zoveel aandacht aan besteedt in zijn woord, daarom vond ik het goed om daar ook veel aandacht aan te besteden in deze preek en in deze psalm toch een aantal weken, misschien ook nog volgende week, bij dat onderwerp stil te staan. Goed, we hebben ondertussen al gezien dat David een man was gebroken van hart en verbrijzeld van geest omwille van al zijn tegenspoed en ellende in zijn leven. We hebben ook gezien wat het precies bedoelt. Wat David bedoelt als hij zegt dat hij veel ellende heeft gehad. Het gaat hier niet enkel om ellende omwille van zijn geloof. Het gaat over ellende tegenspoed in het algemeen. Ook omdat hij deel uitmaakt van een gebroken wereld. Dus als David het geeft over ellende, tegenspoed, dan heeft hij het over het feit dat hij dus leeft in een gebroken wereld en ook die ongewilde omstandigheden, die onprettige gebeurtenissen, ziekte, chronisch of acuut, noem maar op. Dingen die ervoor zorgen in leven dat je gaat lijden, dat je afziet. Niet enkel op lichamelijk, maar ook op mentaal en emotioneel vlak. Dat is dus wat David bedoelt met de rechtvaardige heeft veel ellende. En zoals ik al gezegd heb, Nieuw Testament schenkt daar ook zeer veel aandacht aan. Vooral de brief die ook wel eens het Job van het Nieuwe Testament genoemd wordt. En dat is het Job van het Nieuwe Testament. 1 Petrus. Laten we er naartoe gaan. 1 Petrus. Petrus schenkt enorm veel aandacht aan het onderwerp lijden, ten onrechte lijden. In elk hoofdstuk, dus bestaat uit 5 hoofdstuk, in elk hoofdstuk zegt hij iets over lijden. Laten we eens naar het laatste hoofdstuk gaan. Hoofdstuk 5. Vers 10. In Petrus 15, dan zegt hij, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en funderen. En bij dit vers gaan we een tijdje stilstaan. Want Petrus haalt hier 2 fundamentele waarheden aan als het aankomt op lijden als gelovige. Ten onrechte lijden of lijden als gelovige. Een eerste waarheid is dat lijden een doodnormale zaak is voor de gelovige. Het hoort gewoon bij het geloofsleven. Petrus verzekert ons dat we zullen lijden. Lees nou maar eens het laatste stukje van het vers. Peter zegt niet als u een korte tijd geleden hebt, hij zegt nadat u een korte tijd geleden hebt. Dus het staat vast dat je zal lijden. Dat is puntje 1. En puntje 2, dat ons lijden van korte duur is. We lijden inderdaad, maar het is van korte duur. Vers 10, B, nadat u een korte tijd geleden hebt, zegt hij, korte tijd. Dus over deze twee puntjes zou ik willen verder nadenken in de preek. Puntje 1 dus, lijden hoort bij het geloofsleven. Het is een essentieel onderdeel ervan. Nu, het kan best zijn dat er deze morgen bij sommigen van ons nog het idee leeft dat jouw lijden als christen met de tijd aanzienlijk zal verminderen. Dat kan zijn dat er iemand nog van dat gedacht is. Want je denkt dan nu dat er een liefdevolle God heeft zich over jou ontfermd. En hij zal ervoor zorgen dat je niet te veel gaat lijden. Je kan dan misschien denken, hij houdt van jou, hij wil niet dat je lijdt, hij wil niet dat je afziet. En hij zal je zelfs vrijwaren van heel veel lijden. Je kan dat misschien denken deze morgen. Dat was althans wat ik dacht toen ik tot bekering kwam 20 jaar geleden. Ik dacht dat. Want de Heere belooft in Matthäus 28:11, dan zegt hij, allen komt tot mij die vermoeid en belast zijn. En wat gaat hij doen? Ik zal u rust geven. Dat was een prachtig vers. Ja? En ook nog in Johannes 10:10, dat zegt, dat belooft de Heer Jezus, dat hij gekomen is om hen het leven te geven en overvloed. Dus ik dacht bij mezelf, in die tijd dus, rust in mijn leven, eindelijk, overvloed in mijn leven, eindelijk. Maar de rust kwam niet en de overvloed nog veel minder in het begin van mijn christenleven. En het duurde niet lang natuurlijk, voordat ik begon te beseffen dat het christenleven helemaal niet was wat ik dacht dat het zou zijn. Langzaamaan begon het tot me door te dringen dat het lijden helemaal niet zou verminderen in mijn leven. Dat het nooit weg zal genomen worden. Want nergens in de Bijbel wordt dat ons beloofd, dat ons lijden zal verminderen. Integendeel, Jezus garandeert ons dat we zelfs verdrukking zullen kennen. Johannes 16:33, in de wereld zult u verdrukking hebben, zegt hij. En ook Paulus belooft ons, die geloven, dat we doorheen vele beproevingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dus lijden, broers en zussen, is en moet zelfs een onderdeel zijn van ons leven, geloofsleven. En voor mij was dat in het begin toch wel een serieuze ontnuchtering, die voor de nodige frustraties natuurlijk zorgde in mijn leven, de nodige onrust en ook de nodige twijfels. Het feit dat ik nog altijd met allerlei van soorten van problemen kampte, deed me soms twijfelen en deed me soms afvragen, oprecht, of God in feite nog wel begaan was met mij. Ik stelde me die vraag dikwijls, omwille van de druk, van de ellende. En dat geldde ook natuurlijk voor de geloven in de dagen van Petrus. Ja, sommige geloven hadden het zeer zwaar te verduren daar in die tijd. En, omwille van wat er gaande was in hun leven, begonnen ze ook te worstelen met hun geloof. En sommige van hen overwogen zelfs om het geloof af te zweren. Vandaar dat Petrus de nodige aandacht besteedt aan het onderwerp lijden in deze brief. Ja, dus Petrus wil hen, en ook ons, ervan verzekeren dat God wel degelijk begaan is met hen en met ons. En dat hij ook intiem betrokken is bij alles wat er gaande is in hun leven. Vooral als ze gaan lijden, als ze het aards moeilijk hebben. Keer maar eens drie versen terug. Een heel bekend vers. 1 Petrus 5:7. Jullie mogen jullie zorgen op hem afwentelen, want jullie leggen hem na aan het hart. Dat is pas een vers dat je op je dressoir zal zetten. Hè? Wie van ons zou dan niet willen dat we God na aan het hart leggen? En hier wil ik een klein zijsprongetje maken, broers en zussen. Want velen van ons kennen dat vers. Ja? We kennen redelijk veel hier in van de Bijbel. Hè? Velen van ons zijn vertrouwd met de historische verhalen, of toch met een groot stuk van de historische verhalen. De uitspraken, de waarheden over God, die allemaal beschreven zijn in zijn woord. En dat is zeker en vast een goede zaak, om daarmee vertrouwd te zijn en om daarna te luisteren, dat is zeker en vast goed. Het Het is goed om te lezen in Gods woord en naar te luisteren. Maar ik denk, broeders en zussen, dat Gods woord niet enkel gegeven is aan ons om er naar te luisteren, erin te lezen, zodat we op de hoogte zijn van de historische verhalen en de uitspraken en de waarheden van God. Dat denk ik niet. Ik denk dat Gods woord aan ons gegeven is, broers en zussen, omdat we er onder de indruk van zouden komen. En dat ga ik wat meer gaan uitpakken. Gods woord is niet enkel gegeven opdat we vertrouwd zouden zijn met de verhalen en de uitspraak, maar vooral omdat we onder de indruk zouden komen van Gods woord. En om dat te staven, die bewering te staven, wil ik met jullie eens naar mijn favoriete psalm gaan, Psalm 119. Psalm 119, en daar wil ik een tijdje in blijven. Jullie kennen Psalm 119, het is een ode, zeg maar, een lofzang aan Gods geschreven woord. De schrijver zet Gods woord hoog in het vaandel. En voor de schrijver, zul je direct zien, is Gods woord veel meer dan een paar rollen met verhalen, historische verhalen, uitspraken en waarin over God. Je zult dat zien. Dat is veel meer. Gods woord maakt een zeer bijzondere indruk op hem. En dat is nog zacht uitgesproken. Ga maar een keer naar vers 111. We zitten in Psalm 119, vers 111. Luister eens, lees eens wat hij zegt. Uw getuigenissen, zegt hij, dat is dus de Bijbel, in die tijd, het Oude Testament, op een paar boeken. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig en erfelijk bezit genomen, zegt hij, want ze zijn de vreugde van mijn hart. Dus de Bijbel is de vreugde van zijn hart. Met andere woorden, deze schrijver kan in die al die geschreven teksten, de historische verhalen en de uitspraken over God, hij kan zich daarin hartelijk verblijden, met een voelbare vreugde. Voor hem dus is het lezen en het overdenken van Gods woord een aangename bezigheid. Psalm 104 vers 34 zegt het volgende: mijn overdenking over hem zal aangenaam zijn. Mijn overdenking over hem zal aangenaam zijn. Dus deze schrijver hier vindt plezier in het lezen en het overdenken van Gods woord. Hij niet ervan. En daar is ook een reden voor waarom hij ervan geniet. Dat is niet zomaar dat hij ervan geniet, dat hij er plezier in beleeft. De reden waarom hij er zo van geniet is omdat het ook een impact heeft op zijn emotioneel, mentaal en geestelijk welzijn. Hier, in vers 111, is dat al de achtste keer dat hij zegt, letterlijk, dat hij Gods woord lief heeft. Dat hij zijn vreugde vindt in Gods woord. De achtste keer. Het is zijn bron van blijdschap, zegt hij. En omdat Gods woord zo'n diepe indruk maakt op hem, is hij er ook zo graag mee bezig. Hij wordt erdoor aangetrokken door Gods woord. Lees maar een keer, twee versen verder. Vers 113, dan zegt hij: ik heb een afkeer van halfhartigen, maar uw wet heb ik lief. Uw wet heb ik lief. Wat doe je als je iets lief hebt? Je wilt ermee bezig zijn, je wilt erbij zijn. Hè? Als je je vrouwtje lief hebt, ja, zat er maar een keer een arm over. Je wilt ermee bezig zijn, ja. Deze man zegt 6 keer dat hij Gods woord lief heeft. Hij wilt ermee bezig zijn. En zijn liefde voor Gods woord, ja, het overdenken van deze 7 teksten, laten hem niet onveranderd. Ze werken ook in hem, omdat hij ze lief heeft. En nu dat hij ze zo smakelijk heeft geproefd, die woorden, en dat hij het lief heeft, kan hij niet meer zonder. Neem het weg en dat gaat niet meer gaan voor hem in zijn leven. Waarom zeg ik dat? Wel, indien hij deze 7 teksten niet had, dan had hij het allang opgegeven, misschien zelfmoord gepleegd. Waarom zeg ik dat zo? Wel, omdat deze man serieus vervolgd werd. Lees maar eens, 4 versen terug, vers 107. Deze man had het zeer zwaar te verduren in zijn leven. 107, ik ben ten zeerste verdrukt, zegt hij. En dan 2 versen verder, 109. Mijn leven is voortdurend in gevaar. En dan, Keer ik in 14 versen terug. Dan zegt hij: goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Dus hij had het heel moeilijk, aards moeilijk, zeg maar. Maar lees een keer wat hij zegt in vers 92, als het aankomt op het feit dat Gods woord zo'n zegen was voor hem. Lees een keer wat hij zegt. Als uw wet, Gods woord dus, als uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest, dan was ik wat? Dan was ik in mijn ellende vergaan. Dus had hij dat woord niet gehad, dan was hij vergaan. Misschien zelfmoord gepleegd, gewoon opgegeven, een handdoek in de ring gesmeed. Maar zie waar hij naartoe wil, broers en zussen. En die hij Gods woord niet had, dan zou hij door al zijn zware tegenspoed er gewoon weg ten onder aan zijn gegaan. Dat is toch mooi, hè? De emotionele, mentale en geestelijke impact, broers en zussen, die Gods woord geeft, deze teksten kunnen hebben op ons, mogen absoluut niet onderschat worden. Hebreeën 4:12 zegt dat het kan doordringen tot ziel en geest. Heel diep in het binnenste van een mens. Tot waar merg en been elkaar raken. Tot daar kan Gods woord doordringen. Een menselijk boek kan dat niet, broers en zussen. Maar Gods boek kan dat wel. Heel diep doordringen. Vandaar dat de psalmist het zo lief had. Ze zijn blijdschap invond. Het door aangetrokken voelde. Waarom leg je daar zo de nadruk op, broers en zussen? Wel, omdat het samengaat met het onderwerp lijden. Omdat elke gelovige gegarandeerd zal lijden. Zeker diegenen die godvruchtig willen leven. Het werd ons beloofd. Als je kijkt, en je moet er niet naartoe gaan, maar in het eerste hoofdstuk, dan zegt Petrus in vers 6, dat we bedroefd zullen gemaakt worden door allerlei beproevingen. En als je dan Gods woord niet kent als een zegen voor jou, als die sterkte, als die troost en die bemoediging, als die bron van blijdschap, wat moet je dan doen? Dan moet je terugvallen op jezelf. Omdat je niet bezig bent met Gods woord, je vindt dat je troost niet in. Wat doe je? Je valt terug op jezelf of op iemand anders. Een vriend, een broer of een zus. Om daar troost te vinden. En niet in Gods woord. Omdat je het niet kent als jouw blijdschap. Het is niet voor niks, broers en zussen, dat Paulus Gods woord, ja, de vertroosting der schriften noemde. David was inderdaad door al zijn tegenspoed een gebroken man. Inderdaad, hij was verbrijzeld van geest. Maar zoals de gebrokenheid kwam door de ellende, zo kwam ook het herstel en de troost door Gods woord. Broers en zussen, als Gods woord geen indruk op jou maakt, waarom ga je er dan in lezen? Waarom zou je er dan in willen lezen, als het geen indruk op je maakt? Nog meer, als je er niet ernstig mee bezig bent, dan kan je gewoon het christenleven niet leven zoals het hoort. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Al moet je dat vasthouden. Daarom geloof ik, broers en zussen, dat God met opzet soms bij zijn eigen kinderen nare omstandigheden toelaat. Problemen van allerlei aard, ziekte, chronisch of acuut. Ik geloof dat God dat met opzet doet bij momenten. Niet om ons te straffen, zeker niet. En ook niet om ons te kwetsen of om ons te laten kermen. Keer eens 21 versen terug, naar vers 71. Lees eens waarom God bij momenten ons zwaar beproeft. Dingen over ons laat komen dat we niet willen. Lees maar eens. Hij zegt, het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, vers 71. Waarom was het goed? Opdat ik uw verordeningen zou leren. Dat is toch wel een zeer gedurfde uitspraak, als het mij vraagt. Dat goed was voor hem, ja, dat zijn leven voortdurend in gevaar was, dat was goed. Het was goed voor hem dat de goddelozen op hem loeren om hem om te brengen. Dat was goed, zegt hij. Waarom? Omdat het hem naar Gods woord dreef. God liet het toe. Zodanig dat hij beter vertrouwd zou raken met Gods woord. Dat hij het beter zou begrijpen. Dat hij het ernstig zou nemen. Met andere woorden, tegenspoed drijft ons naar Gods woord. En onze vader kan dat heel ver gaan, broers en zussen. Misschien zeg ik iets waarvan je ogen omtrekt. Maar in dat opzicht kan God zeer ver gaan. En hij is zeer toegewijd aan ons, zijn kinderen. En ik gebruik met opzet het woord toegewijd. Lees maar eens vier versen verder. In vers 75. Dan zegt hij het volgende. Ik weet, Heer, zegt hij, dat uw oordelen, zijn woord, rechtvaardig zijn. Opdat, en dat u mij in uw trouw of in uw toewijding verdrukt hebt. Zie je dat? Dus al deze dingen, deze ernstige dingen die gebeuren met hem, God liet dat toe. In zijn trouw, in zijn toewijding aan hem. En God is inderdaad de liefhebbende Vader. En hij zegent ons. En hij beschermt ons. En hij bewaart ons. Maar dat wil niet zeggen, broers en zussen, dat we zomaar kunnen doen wat we willen. Er bestaat ook zoiets als de vaderlijke terechtwijzing. En als je de kind bent, zal je dat zeker geweten hebben. Gods terechtwijzing. Keer eens terug naar de vorige psalm 118. Psalm 118. Dus God is inderdaad een liefdevolle vader. En hij zegent zijn kinderen. Hij heeft ons lief. Lees maar eens. Psalm 118, vers 1. Daar zegt de psalmist. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierendheid is voor eeuwig. En daar kunnen we zeker en vast allemaal amen op zeggen deze morgen. Maar lees een keer wat hij zegt in vers 18. De Heer heeft mij wel streng terecht gewezen. Maar aan de dood heeft hij mij niet overgeven. Zie dat? God geeft lief, maar hij wijst ons ook streng terecht. Dat gebeurt. Je mag niet te gefocust zijn op de liefde van God. Of te gefocust zijn op de strenge terechtwijzing. Beiden zijn een onderdeel van ons leven. En dat is niet, God had dan niet specifiek terecht gewezen, streng terecht gewezen, omdat hij gezondigd had. Nee, anders zou je hem elke dag terecht moeten wijzen. Gods strenge terechtwijzing hield hem gewoon op het rechte pad. Punt. Dat heeft de psalmist van 119 ook gezegd. God, terechtwijzing, houdt hem op het rechte pad. En hij doet dat dikwijls met zijn stok. Waarom zijn stok? Wel, omdat stokslagen een reinigende werking hebben. Karel, stokslagen hebben een reinigende werking. Hier in het Westen mag dat natuurlijk niet. Je mag je kinderen niet slaan, het moet een pedagogische tik zijn. Hè? Mag niet te hard zijn, dat mag niet. Maar als je een keer naar de Filipijnen gaat, dan zal je zien hè, dat veel gezinnen daar wel degelijk nog een stok hebben en zo'n dikke touw. En ze slaan daar hun kinderen mee. Ze zijn daar niet bang voor. Moet maar een keer vragen aan Lisa. Waarom? Omdat stokslagen een reinigende werking hebben. Lees maar een keer, of ik zal het voorlezen. Spreuken 20:30. Striemen en wonden zuiveren het kwaad uit, evenals de schuilhoeken van het binnenste zuiveren. Zie je dat? Dat geldt niet alleen voor stoute kinderen, hè, broers en zussen. Dat geldt ook voor kinderen van God, hè, die soms neigen af te dwalen. Hè. God haalt zijn stok boven hè, en slaat ons in. Dus als mensen dat al doen, als vaders dat al doen, hoeveel te meer zal onze hemelse vader dan niet doen? Maar dan zegt er iemand, nee Luc, ik ga niet akkoord met jou, ik geloof niet dat God mij zo behandelt. Nee, God geeft mij lief en wat hij zegt, geloof ik totaal niet. Hij doet mij geen pijn en hij wil mij geen pijn doen. Maar broer, dan moet ik je wel een keer zeggen dat je eens thuis Hebreeën 12 moet lezen. Lees een keer Hebreeën 12 thuis, zorg ervoor dat je neerzit. Ik haal er één versje uit, vers 6, Hebreeën 12, 6. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en heeselt iedere zoon. Heeselen is nog pijnlijker dan stokslaan. Hij heeselt iedere zoon die hij aanneemt. Je moet dat hoofdstuk maar eens lezen thuis. Als je spreekt over de strenge terechtwijzing van onze Vader. En alle van ons hebben terechtwijzing nodig, als je dat nu wilt of niet. Alle van ons hebben dat nodig, broers en zussen. En als je denkt dat je dat niet nodig hebt, dan zit je met een serieus probleem. Want het feit dat de Heer, onze Vader, ons geestelt, is nu net het bewijs dat je Gods zoon en dochter bent. Dat is het bewijs. Had de schrijver daarin verder. En die hij dat niet zou doen met jou, dan ben je een bastard. Dan ben je zijn zoon en dochter niet. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven, broers en zussen, dat het niet goed is. Voor mij, dat alles goed gaat. Ik ga nog een keer herhalen. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat het niet goed is voor mij, dat alles goed gaat. Dat mag niet. Ik mag geen te rustig leventje hebben. En ik vermoed dat dat zo zal blijven tot in mijn kist. Ik mag geen te rustig leventje hebben. En ik denk dat dat voor jullie ook hetzelfde is. De spreukenschrijver Ahur kende zichzelf ook maar al te goed. Hij wist dat hij ook geen gemakkelijk leventje mocht leiden. Hij was er zich de degen van bewust dat in die zijn leven te comfortabel zou zijn, ja, dat hij langzaamaan zou afdwalen had. Ik citeer hem. Hij smeekt God in Spreuken 30 achter het volgende. Heer, zegt hij, geef me geen armoede, maar ook geen rijkdom. Geef me slechts wat ik nodig heb. Waarom? Anders zou ik verzadigd u kunnen verloochenen. Zie je dat? Mag niet te goed gaan met hem. Niet op financieel, lichamelijk vlak. Mag niet te goed gaan met hem. Hij moet met problemen zijn. Anders zou hij zijn God verloochenen. En dat geldt ook voor ons, broers en zussen. Nu, dat wil natuurlijk niet zeggen, en dat moet ik er zeker bij zeggen, dat wil niet zeggen dat God ons constant terecht wijst. Zeker niet. Ja? We hebben ook veel perioden dat we kunnen genieten van de dingen van het leven. Veel perioden dat God ons verkwikking schenkt. En rust. En verademing. Dat zit er ook zeker bij. In ons geloofsleven. Het is niet allemaal kommer en kwel. Want ook doorheen de goede dingen kunnen we God beter leren kennen. Maar het is belangrijk, broers en zussen, dat we anders gaan kijken naar lijden. Want ik weet dat de velen van ons nog altijd op een bepaalde manier kijken naar lijden als tegenslagen of als tegenspoed, als iets negatiefs. Maar dat is helemaal niet negatief, broers en zussen. We zien lijden nog te veel als iets zinloos. Iets dat God zogezegd niet wilt. Maar uiteindelijk, broers en zussen, is lijden en pijn zeker zinvol. Het is zelfs een verborgen zegen. Mag ik het zo zeggen? Lijden. Van welk aard oort is een verborgen zegen? Op het moment voelt dat natuurlijk niet zo aan. Het is pijnlijk en dikwijls ondraaglijk. Maar het is wel degelijk een verborgen zegen. En dat is wat we hier ook dikwijls zingen in Nieuwpoort, hè? Misschien kunnen we dat straks zingen, lied 21 van God Moves. Ik lees er gewoon een stukje uit voor. Ik citeer. O bange heiligen, put nieuwe moed. De wolken waar jullie nu zo bang voor zijn, zegt hij, zijn vol van genade en zullen hun zegen over jullie hoofden uitstorten. Zie je dat? We zijn zo bang van moeilijke situaties, van risicospang, van pijn hebben. En dat duurt inderdaad een tijdje, vooraleer dat je zo gaat kijken naar jouw tegenslagen, broers en zussen. Dat duurt een tijdje. Maar dat is het onderdeel van vernieuwd denken, hè. Je moet op een nieuwe manier gaan denken, hè. Je mag niet meer denken zoals je vroeger dacht over pijn en lijden. De mensen proberen dat te ontwijken in de wereld, maar voor ons is het een verborgen zegen. En eens dat je dat van harte doorhebt, wat dat ik hier zeg, eens dat je dat van harte doorhebt, broers en zussen, en dat ook gelooft dat God daarachter zit, dat God dat toelaat, dan ga je heel anders gaan reageren op je pijn. Heel anders gaan reageren op jouw moeilijke omstandigheden. Begrijp je dat? Omdat je weet dat de Heer erachter zit. Dan neem je weg natuurlijk dat je pijn zal hebben en dat het pijnlijk zal zijn. Maar nu weet je tenminste dat je er dan moet naar kijken. Dus, dat was mijn eerste puntje. Lijden hoort bij het geloofsleven. Waarom? Omdat het goed is. Lijden hoort bij het geloofsleven, omdat het goed is. Terug naar 1 Petrus 15. 1 Petrus 15. Dan kom ik bij mijn tweede puntje. 1 Petrus 15. Daar zegt Petrus ons dat ons lijden van korte duur is. Dus inderdaad, we lijden, we zien af, heel dikwijls, moeilijke perioden. Maar, zegt Petrus, dat allemaal is van korte tijd. Vers 10b. Hij zelf zal u, God dus, nadat u een korte tijd geleden hebt, u volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Dus puntje 2. Ons lijden, zegt Petrus, zal natuurlijk niet blijven duren. Het zal zelfs niet lang duren. Er zit een bepaalde tijdsduur op. Ja? Het Griekse woord hier voor een korte tijd betekent niet enkel beperkt in tijd, het betekent ook beperkt in intensiteit en hevigheid. Met andere woorden, er zit een timer op en er zit een begrenzer op. Ja, begrenzer in God bepaalt hoe hevig de pijn zal worden. En inderdaad, God kan daar heel ver in gaan. Zoals bij Job bijvoorbeeld. Maar, zelfs als God daar ver in gaat, hij heeft het nog altijd in handen. En hij heeft het compleet onder controle. Wat dat er ook gaande is in zijn leven. God staat daar boven, broers en zussen. Hij bepaalt hoe lang het zal duren en hij bepaalt hoe hevig het zal zijn. Maar natuurlijk, voor ons mag het niet te lang duren. En voor ons mag het niet te pijnlijk zijn. Maar broers en zussen, God weet veel beter dan jou in hoe ver hij kan gaan daarin met jou. Wij kunnen veel meer verdragen dan dat we denken dat we kunnen verdragen, broers en zussen. Veel meer. God weet tot waar hij kan gaan met ons. Wij weten dat niet. En dikwijls gaat God veel verder dan wij kunnen verdragen. Dikwijls doet God dat. Luister maar een keer naar wat David zegt. Dat ook zijn periode, een zeer pijnlijke periode dat hij doorging, dat dat te lang duurde. Hij roept het uit, moet er niet naartoe gaan. Psalm 13, 2. Hoe lang nog keer? Hoe lang? Hoe lang zal ik verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Heb je ook al zo gevoeld soms? Ook Petrus kan, net zoals David, getuigen van het feit dat God dikwijls heftige dingen toelaat in zijn leven. Kelly, een keer die foto uploaden. Petrus weet wat het is om pijn te hebben. Herinner nog dat Petrus de Heer Jezus verloochende en dat hij daarna, wat deed hij daarna? Wat staat er in Gods woord? Hij weende bitter. Heb je daar een keer over nagedacht waarom hij bitter weende? Jouw Heer verloochenen, dat is één ding. Maar hem verloochenen, terwijl hij daarna jou recht in de ogen kijkt, dat is nog iets anders, hè, broers en zussen. We lezen in Lucas dat de Heer Jezus zich omkeerde en recht in de ogen van Petrus keek, nadat hij hem 3 keer verloochen had. Ik denk dat Petrus, die blik van Jezus in zijn ogen, dat dat gegrift stond in zijn geheugen voor de rest van zijn leven. Kan je dat voorstellen? Niet vergeten dat Petrus de Heer Jezus al lief had op dat moment, he? Want hij ging sterven mee voor de Heer Jezus. Hij verloochent hem, dat is al erg op zich, en hij keert zich om, hij keek naar Jezus, kijkt naar hem, en hij kijkt hem recht in de ogen. Dat moet nog veel pijnlijker geweest zijn. Dus als er één iemand weet wat dat pijn is, mentaal en emotionele pijn, dan is het zeker en vast Petrus. Broers en zussen, wij kunnen de teleurstelling en de schaamte en het schuldbesef dat Petrus die voelde, wij kunnen dat niet beseffen. Absoluut niet. Tadrici leert ons dat Petrus, toen hij gekruisigd werd, vroeg om niet op dezelfde manier gekruisigd te worden als zijn Heer, maar omgekeerd. Waarom denk je? Misschien, ik weet dat niet zeker, hè, maar misschien zat die verloochening daar voor iets tussen. Want hij vond zichzelf niet waardig om te sterven op dezelfde manier zoals de Heer Jezus. Dus Petrus heeft het recht om over lijden te spreken. Hij had ons hier zeker het lijden niet minimaliseren door te zeggen, ja, je lijdt maar, maar het is maar van korte duur. Petrus had niet minimaliseren. Hij weet wat dat lijden is. Ja? Het heeft alles te maken met de context waarin hij het plaatst. Waarom is het van korte duur? Hoe kijk je ernaar? Misschien zeg je, ja, mijn lijden is niet van korte duur, maar kijk je wat dat Petrus zegt. Vers 10. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. God heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Met andere woorden, dat leventje dat we hier leiden, is het nu 30, 60 of 100 jaar? Ja? God heeft ons niet geroepen om dat leventje hier slechts op aarde te leven. Dat is de korte tijd dat we hier maar zijn. Ons leven houdt veel meer in dan ons aardse leven. Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen, broers en zussen, dat jouw aardse leven slechts een zeer kleine fractie is van jouw gehele leven. Het is zelfs zo dat jouw aardse leven nog niet eens een stipje is op de tijdslijn van jouw leven. In die context moet je dat bekijken. Dus de tijdsduur en de hevigheid van ons lijden op aarde weegt totaal niet door, weegt totaal niet op tegen de heerlijkheid van een leven en eeuwigheid met God. En als je dat al begrijpt, broers en zussen, dan ben ik blij. Het is waar inderdaad, we lijden. Maar als je het vergelijkt met jouw ganse leven, er komt een dag dat het zal stoppen. En ik weet, het is niet aangenaam. Je zal innerlijk nog altijd willen protesteren. Zelfs al weet je, al geloof je dat God daar boven staat, je zal nog protesteren. Hoe overtuigd je ook mag zijn van deze waarheid. Dat is omdat pijn niet aangenaam is. Het is onze natuurlijke reactie om gewoon te zoeken naar een uitweg. We willen dat allemaal. Maar zo wil Petrus dat we kijken naar ons lijden. Het is een onderdeel van ons geloofsleven. Het moet. Het is een essentieel onderdeel. Het is kort, maar het is goed. En hij voegt er ook nog een bemoediging aan toe en daarmee wil ik afsluiten. Want Petrus vertelt ons ook wat er na de korte tijd van lijden komt. Het laatste stukje van vers 10. Dan zegt hij, hij zelf zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Als dat geen vers is dat je op je dressoir zou willen zetten. Let op het woordje hij zelf. God zal er zelf voor zorgen, broers en zussen. Hij zal zelf jou volmaken. Elke keer bij stilgestaan, na alles wat je hebt meegemaakt, of na je leven op aarde, zal God jou volmaken. Het woord, het Griekse woord volmaken, betekent ook herstellen. Het is hetzelfde woord dat Marcus gebruikt voor de discipelen die hun visnetten aan het herstellen zijn. Sta daar een keer bij stil, broers en zussen. God zal jou herstellen. Visnet, door veel gebruik, heeft schade opgelopen. Maar het zal hersteld worden in zijn volle functionaliteit. Ook zo bij ons, broers en zussen. Dus Petrus, dat is hier een idee dat hij heeft, van het terugbrengen naar een voorgaande, volmaakte, functionerende staat. Dat zal God doen met ons. Het is een absolute belofte dat God zelf alle mentale schade, alle lichamelijke schade, alle emotionele schade, dat hij dat zal herstellen. Mooi, hè? Als dat geen prachtige belofte is. En spijtig genoeg heb ik geen tijd meer om nog die andere drie werkwoorden te bespreken. Maar ik denk dat het hier al genoeg is. Dus kort herhalen. Lijden hoort bij het geloofsleven. Waarom? Omdat het goed is voor ons. Het is cruciaal. Maar lijden is van korte duur. En in vergelijking met de heerlijkheid die we zullen ontvangen, is het totaal niet op te wegen. Tot daar.